Goedenavond allemaal. Er zijn wat technische storingen. De PowerPoint-presentatie werkt niet helemaal naar behoren. Dus het kan zijn datgene wat u nu gaat zien, dat het niet helemaal compleet op beeld komt. Maar daarvoor onze excuses.
U wil ik erkennen als
Namens de voorbereidingscommissie van de Stille Week heet ik u hier in de kerk en allen die met ons verbonden zijn hartelijk welkom in deze bijeenkomst. Het thema van de Stille Week is dit jaar en nooit besef ik hoe u leed. De Stille Week is het meest centrale punt in het christelijke jaar. In deze week staan we stil bij het lijden van onze Heer Jezus Christus. Het is voor ons niet mogelijk om echt te doorgronden wat Hij werkelijk voor ons heeft gedaan. Ja, we weten het wel en we hebben het al zo vaak in ons leven gehoord. Hij stierf om onze zonden en tot ons heil. Maar die diepe verlatenheid van zijn vader, de vernederingen, de helse pijnen, de onterechte beschuldigingen, de slagen, het spuwen, de bespotting, de kruisiging, zijn neergang tot in de hel zullen we als mens nooit kunnen bevatten. En nooit beseffen we hoe u leed. We kunnen ons slechts verwonderen en stil worden, want dat is het enige dat we kunnen, erbij stilstaan. We proberen er iets door te verstaan, iets van te verstaan door woord, gebed en samen zingen en luisteren naar muziek. Vandaag zullen we stilstaan bij het spuwen, het slaan en de bespotting tegen Jezus door de leiders van het volk. Dat doen we aan de hand van het Bijbelgedeelte in Matteüs 26, vers 57 tot 68. We bidden u een gezegende avond toe.
Ik lees voor u Matteüs 26, vers 57 tot 68. Voor het Sanhedrin. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden, maar ze vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden ze niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen, die zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem: antwoordt u niets? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg en de hoge priester antwoordde hem: ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem: u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden: hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft?
Spuwen, dat zult u niet zo vaak doen, toch? Vroeger had je pruimtabak, maar tegenwoordig vinden we dat toch niet meer fatsoenlijk. In het dierenrijk kom je het ook tegen. Lama's, die doen dat ook naar elkaar. En als ze naar jou spuwen, dan zien ze je als mede-lama. Het is niet echt vriendelijk bedoeld. Toen spuwden ze hem, Jezus, in het gezicht. Hij staat in het midden van het Sanhedrin. Godslastering. Ze zijn het erover eens. Het proces is ten einde. Normaal gesproken voeren ze iemand dan meteen af. Nee, hier gebeurt iets anders. Ze spuwden hem in het gezicht. Ze sloegen hem in het gezicht. Spuwen, slaan, spotten. Een bizar gebeuren. In die tijd een teken van verachting. Wat is hier nu precies aan de hand? Was dit spuwen en slaan een uiting van woede en verontwaardiging? Waarschijnlijk wel. Het volk was namelijk op de hand van Jezus. Hij genas en reinigde hun zieken, wekte doden op. Uit welke macht deed hij dat? Koninklijke allure. Hij ging met allerlei mensen om. Priesterlijke bewogenheid. Hij sprak in gelijkenissen en profeteerde. En nu hebben ze hem te pakken. Ze slaan in zijn gezicht, bespuwen en bespotten hem. Ze gaan een spel spelen. Profeteer ons. Wie heeft u geslagen? Je bent toch een profeet? Ze pakken hem op het punt van de grootste ergernis. Profetie. Op zijn profeet zijn. Hij sprak met een ander gezag. Hij had hen ontmaskerd. Hij werd als een profeet gezien. Straks doen de soldaten het nog eens dunnetjes over bij Pilatus. Dan gaat het over het koning zijn. Ze kleden hem dan aan met een rietstok en een mantel. De heidenen ergeren zich aan Jezus als koning. De Joden ergeren zich aan Jezus als profeet. Ze halen zijn profeet zijn naar beneden. Iemand die de woorden van God voor dat moment doorgeeft. Vaak kritische woorden. En hier maken de Joden er een platte karikatuur van. Zijn profetische optreden wordt verlaagd tot een soort van helderziendheid. Ze wisten heel goed dat dat de kern niet was. De verachting van Jezus is toch verachting van God? Hier wordt God en zijn woord dus bespot en veracht. Moet je eens kijken wat een weerstand tegen Jezus. En de Heer Jezus leidt in stilte. Hier wordt het wezen van de mens onthuld, bespotting en moord van God. De wereld ergert zich aan het koningschap. Jezus morrelt aan autonomie. De wereld ergert zich ook aan het profeet zijn van Jezus. Wij slaan Jezus vaak in het gezicht. Wie Jezus in het gezicht slaat, trapt de Vader in het hart. Jezus staat daar. Hij belichaamt God. En maar slaan en spuwen. Wij kijken in de spiegel. We zien om ons heen, ook vandaag, de weerstand tegen Jezus. Nee, we spuwen niet. Daar zijn we te netjes voor. Totdat je je overgeeft en je door hem laat winnen. Jezelf niet langer handhaaft. Breekt onder zijn woorden en daden. Niet zo van, ja, interessant. Laat ik maar achter hem aangaan. Nee, de woorden van Jezus gooien ons overhoop. Onze godsdienst, religie. Wij slaan Jezus in het gezicht. Nee, niet letterlijk, maar met onze woorden. Met onze hardnekkige hang naar de leuke dingen in de wereld. Ach, een leugentje om best wil. Even niet, moet kunnen. En de Heer Jezus leidt in stilte. Hij doet niets. Hij ondergaat het. Jezus verdraagt de weerstand van de mensen. Hij draagt mijn weerstand weg. Jezus is de schriften aan het vervullen. Dit is geschied opdat de schriften vervuld zouden worden. Jesaja 50. Jezus vervult de profeten in hun weerstand. Wie is het die u slaan? Mensen, ja. Maar Jezus vervult hier ook de raad van God. God is aan het werk. Het bizarre, mensen zijn ontzettend schuldig. Maar God is het doorheen aan het werk. Wat doet Jezus tijdens zijn leven? Dragen, steeds meer dragen naarmate het einde nadert. Aan het kruis gaat hij eraan ten onder. Jezus vervoegt het werkwoord dragen. God zegt ja tegen een wereld die nee zegt. Genade tegenover moord. Verzoening tegenover spuwen. Onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Misschien schrik je van jezelf soms. Als ik eerlijk ben, die gedachte net, is dat van mij? We zien in Jezus iets van de hoogte van Gods liefde. Met een vingerknip had u alles kunnen stoppen. Maar hij draagt het spuwen, het slaan, het spotten. Beseffen we dat hij dat om ons deed? Ook voor ons mensen van 2025? Onvoorstelbaar, niet te bevatten. En nooit besef ik hoe u leed. Maar u hebt het weggedragen, u ondergaat het. Maar wie met hem zal lijden, zal met hem verheerlijkt worden.
Hartgeslagen, vastgenageld, zie hem stervend aan een kruis. Hij die onze straf wil dragen, door zijn eigen volk verguist. Het is de lang verwachte koning, Davids zoon. Davids Heer, hij het woord van God gekomen, geeft de geest en spreekt niet meer.
Hartgeslagen door
Zullen we samen danken. Heere God, wij danken u voor deze avond. Voor de bemoediging die we van u mogen ontvangen. Voor het onvoorstelbare werk dat u voor ons heeft gedaan. Ons spuwen, slaan en spotten. Soms bewust, maar meestal onbewust, terwijl we gewoon ons dagelijkse leven leiden en er plotseling aan herinnerd worden. U heeft het allemaal verdragen. Nee, nog veel meer. U heeft het weggedragen. Onvoorstelbaar genadig. Om stil van te worden. Amen.
Een gedicht, Hij wijst de weg. Annelies Mossel, de Kieviet, heeft dit geschreven. Vader, vergeef die mensen hier. Ze hebben geen idee. Ze schreeuwen en ze spotten maar. Doen met de massa mee. Als schapen zonder herder zijn ze, dolend in het rond, zonder te weten waar naartoe en zonder vaste grond. Nog even en de duisternis hangt dreigend om hen heen. Dan zullen ze het weten, Heer, u liet uw zoon alleen. Vader, vergeef de mensen nu, ze hebben geen idee hoe ze tekeer gaan tegen u, met de grote vijand mee. O Jezus Christus, heb geduld, u die de toren verdroeg, want u betaalde voor de schuld, uw offer was genoeg. Nog even en u komt terug, in macht en majesteit. Maar tot die grote dag is er voor wie er wil nog tijd. Ben jij misschien ver afgedwaald en weet je niet waarheen? Bij God is er weer richting, want Hij laat je nooit alleen.